Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons in deze dienst voor te gaan dominee J. Breeman uit Zwijndrecht. Aart van Andel is de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en voor het jeugdwerk in Zuidhoven. De deelcollecte gaat naar het Egodeni Care Center in Quandebelle. En de bloemengoed van vandaag gaat naar broeder Dick Hogedoren in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordtwijk, afdeling A2, kamer 9. Afdeling A2, kamer 9. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 33. De verse 1 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 33, de verse 1 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 71. De verse 14 en 17. Psalm 71, de verse 14 en 17 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26. De verse 2 en 3. Schriftberijmingen 26, de verse 2 en 3 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, een rivier vol van vrede, het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we psalm 22, vers 3, in de nieuwe berijming. Psalm 22, vers 3, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek, gezang 183. De verse 2, 3 en 4. Uit het liedboek, gezang 183, de verse 2, 3 en 4, zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we psalm 84, de verse 3 en 4. Psalm 84, de verse 3 en 4, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 26. De verse 57 tot en met 68. Matteüs hoofdstuk 26, de verse 57 tot en met 68. De tekst voor de verkondiging, dat zijn van het genoemde schriftgedeelte de verse 59 en 60. Van het genoemde schriftgedeelte zijn de verzen 59 en 60 de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan de gasten in ons midden en aan hen die via de kerkradio of internet deze dienst meeluisteren. Vanmorgen zal ons voorgaan dominee Breeman uit Zwijndrecht en vanmiddag gaat ons voor dominee Manny uit Rotterdam. De jovolente volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Marcus uit Hellouw onze voorganger zijn. In de middag zal broeder Koppelaar de dienst leiden. In de morgendienst zal dan de heilige doop bediend worden. Aan Bram van Lieren, Pieter Mollema, Rafael Litoy, Vin den Hoed, Elisha Kouweleers en Kiki van den Brink. We herinneren u ook nog aan de gemeentevergadering komende donderdag 24 maart om 8 uur. We gaan in de voorzang zingen met elkaar uit Psalm 33, de versen 1 en 8, nieuw berijmd. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We wachten stil op Gods ontferming, zongen we. En dat mochten we doen en laten we onze afhankelijkheid belijden en luisteren naar de groet waarmee de Vader ons begroet. Geweldig om dat te mogen zeggen, te mogen belijden, dat onze hulp en onze verwachting alleen van U is, van U, Heere onze God. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt, U die trouw bent en altijd leeft, U die nooit loslaat, ook maar één van de dingen, één van de werken die Uw goddelijke handen begonnen zijn. En geliefde gemeente, ook alle gasten in ons midden, genade, barmhartigheid, vrede zij U en jullie van God de Vader. Door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied dat we met elkaar willen zingen is uit Psalm 71, de oude berijming, de versen 14 en 17. Psalm 71, vers 14 en vers 17. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. En mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat u mijn helper bent. Jezus vals beschuldigd in onze plaats is het thema van morgen. En in verband daarmee wil ik een stukje Nieuwtestamentisch vermaan met u en jullie lezen en laten klinken uit Colossenzen 2. Waar eigenlijk gezegd wordt in de versen 13 en 15 dat ook het handschrift dat tegen ons getuigde is weggenomen. Je zou kunnen zeggen het strafblad is vernietigd. En daar kom ik in de verkondiging op terug. We luisteren naar deze aansporing en zingen dan als antwoordlied uit de schriftberijming lied 26, de versen 2 en 3. Colossenzen 2 vanaf vers 6. Nu u Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordt het in hem. Bevestigd wordt het in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem, in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En u hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem, in Christus, bent u ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, daar u met hem begraven bent in de doop, in hem bent u ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel u dood was door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering. Als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien u met Christus afgestorven bent aan de wereldgeesten, waartoe laat u, alsof u in de wereld leefde, uw geboden opleggen? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is het, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen. Zullen we samen om een zegen vragen, gemeente, over deze dienst. En wil ook de dienst van dankzegging en voorbeden doen. Er is dankzegging voor broeder Hogedoorn. De darmoperatie mocht slagen en er hoefde geen stoma geplaatst te worden. En daar zijn onze broeder en zuster heel erg dankbaar voor. En ook voor hen is de bloemengroet. We willen bidden voor zuster Dolaard Starreveld. Het is toch ook heel spannend in haar situatie en ook in dat van onze broeder uiteraard en alle die hen lief zijn. Willemijn Stam mocht weer uit het ziekenhuis komen en Rieneke Stam hoefde er niet heen. Nou, we bidden voor Rieneke en Willemijn en voor Gods genade en kracht in dat gezin. We denken straks in het dankgebed aan de Alpha-cursus. Het is een heel fijn weekend geweest waar veel gezegd mocht worden en ook denk ik wel beleefd mocht worden van de Heilige Geest. En we bidden voor William die de inleiding heeft deze week over hoe kan ik het kwade weerstaan. Goed, zullen we samen bidden. Heere onze God, barmhartige en genadige Vader in de hemel, dank u wel dat we dat zo mochten zingen. Uw vrijspraak klinkt ons tegen. Heere, wat is dat toch geweldig. Dat u zo verlangt naar mensen die het zo verbruikt hebben. Dat is onbegrijpelijk. Dat begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva u waren kwijtgeraakt. Doordat ze zich hadden overgegeven aan de duivel en zijn valse raad. U hebt hen niet afgeschreven. U hebt hen opgezocht. U hebt hen uw belofte van leven gegeven. Genade. Ontferming. Heren, wat een wonder is dat. Zeker als we bedenken dat wij mensen, na de zondeval levend, er maar heel weinig trek in hebben om onze schuld te belijden. Wij bidden u, Heere, dat dat mag gebeuren en dat dat gebeurt onder ons. Dat wij onze zonden belijden. Dat we ze niet verontschuldigen. Dat we ze niet afdoen. Zodat we mogen weten dat het bloed van Jezus Christus zonden wegwast. Geen excuses, maar beleden zonden. Wij bidden u, Heere, of u bij ons wilt zijn als we daarnaast geplaagd worden door valse beschuldigingen. De aanklager van de broeders en zusters. De Satan houdt niet op om juist uw kinderen vals te beschuldigen. Dat we dan u mogen zien, Heere Jezus, in onze plaats vals beschuldigd. Om ons te bevrijden van de aanklacht van de duivel. Dat we mogen zien dat ook het strafblad dat tegen ons getuigde aan het kruis is genageld, lang geleden. En dat we vrij mogen zijn. Niet om het voor onszelf plezierig te hebben en te maken, maar vrij om u lief te hebben en onze naasten. We bidden u voor elkaar als gemeente, dankend voor moeder Hogendoorn, die toch goed door de operatie heen mocht komen op zijn hoge leeftijd. Wat een vreugde voor hem en zijn vrouw. Wilt u ook verder genadig uw hand op hem leggen. En laat hij mogen zingen van uw verlossende en bevrijdende kracht. We denken aan zuster Dola Starreveld. Heer, wat een spanning is er toch gekomen, ook in haar leven en dat van haar man en alle die hen lief zijn. U bent groter en sterker dan welke ziekte dan ook. En we denken aan het woord uit Jesaja. Door zijn striemen is ons genezing geworden. We weten dat u de grote geneesheer bent, Heer Jezus. En dat u genezing kunt uitdelen. En dat zelfs als het een andere kant op gaat, toch de genezing wint. Het leven heeft het van de dood gewonnen. U bent overwinnaar. Dat we dan niet op genezing zien, hoezeer we daar ook naar verlangen, maar op de genezer die u bent. Heere Jezus, wilt u zo onze zuster en broeder zeer nabij zijn en alles geven wat nodig is. En we bidden er letterlijk om. Genees haar. Door uw almachtige kracht. We denken ook aan de familie Stam, heren, waar toch ook heel veel zorgen zijn. Aan de kleine Willemijn die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. O, geef dat dit kleine meisje, heel veel van uw genade mag ontvangen en die genade mag uitstralen. We bidden u voor haar zusje Rineke, die ook ziek was en bijna naar het ziekenhuis moest, maar het hoefde gelukkig niet. Daarvoor hebt u haar bewaard. Wilt u ook Rineke nabij zijn? En Heere Jezus, u houdt zoveel van Rineke. Wilt u voor haar zorgen, zoals u ook doet? We danken u, Heere, dat we zo zieken bij u mogen brengen. Maar er zijn nog zoveel andere zorgen. Misschien zitten we hier wel met een hart vol zorgen. Met een leven vol zonde. Zo kunnen we niet blijven zitten. Dat we mogen komen bij de rivier die u bent, Heer Jezus, om al onze zonden en al onze zorgen daarin onder te dompelen. De rivier van heil die u bent. De heilzame bloedrivier. Heere, wilt u met een ieder van ons zijn? Met ouderen, met jongeren. U kent ook ons als we jong zijn en misschien wel, hoe raar dat ook klinkt, jong tegen het leven opzien, als we toch horen van alles wat er gebeurt. De hele wereld die staat te schudden. Zoveel slachtoffers en zoveel angst in Japan. Zoveel nood in Libië. En dat zijn nog alleen nog maar de plaatsen en de brandhaarden waar het nieuws op gericht is. Maar er gebeurt nog zoveel meer aan onrecht, aan lijden. Er zijn zoveel tranen. Er komt een nieuwe wereld. Vol van uw heil, vol van uw gerechtigheid. Leer ook onze jonge mensen daarnaar uitzien. Terwijl ze ondertussen de moed om het leven hier te leven niet verliezen door uw kracht. Vergeef ons, Heere, als wij u niet vertrouwen. Dat is onze grootste zonde, de zonde van ongeloof. Neem die van ons af. Vul ons met vertrouwen door uw Heilige Geest en door uw heerlijk woord. In Jezus' naam. Amen. Een rivier vol van vrede, daar heb je ook alweer die rivier. Dat is het lied van de kinderen die daarna naar de zondagsschool gaan. Ja, een beetje merkwaardig die gebarentaal net bij het kinderlied, als je het afzet tegen de leeftijden. De kinderen kennen de gebaren wel, de jeugd kent ze weer niet. Jonge ouders kennen ze weer wel, oudere ouders kennen ze weer niet. Opa's en oma's kennen ze soms weer wel. Nou, het is toch heel merkwaardig, maar we mogen er eigenlijk allemaal aan meedoen, denk ik. Goed. We gaan naar het Leidersevangelie en we slaan Matthäus 26 op en open. En we lezen dat vanaf vers 57 tot en met vers 68. En we zingen als antwoordlied uit de Leiderspsalm, Psalm 22, vers 3 in de Nieuwe Berijming. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. De overpriesters en de gehele raad trachten een, let er even op, een vals getuigenis tegen Jezus te vinden en hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tot hem, geeft u geen antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd, waartoe hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt u de godslastering gehoord. Wat dunkt u? Zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? zangen 183, de versen 2, 3 en 4, is ons antwoordlied. O hoofd, vol bloed en wonden. Jezus vals beschuldigd in onze plaats. En we lezen over die valse beschuldiging met name in vers 59 en 60. Daar wordt het neergezet. De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. In de film The Last Sin Eater, de laatste zondeeter, naar het gelijknamige boek van Francine Rivers, komt een passage voor waarin een moeder haar 10-jarige dochter ten onrechte beschuldigt van diefstal. En in het boek en ook in de film roept de overspannen moeder het verwijtend uit richting haar dochter. Jij doet ook altijd dingen die niet mogen. En jij komt altijd op plaatsen waar je niet mag komen. En nu ben je ook nog een dief geworden van je eigen familie. En haar verbouwereerde dochter van 10 krijgt vervolgens niet eens de kans om uit te leggen hoe het werkelijk zit. In de film kun je zien hoe die valse beschuldigingen als het ware door het hart van dat jonge meisje heen snijden. En het maakt haar zo kapot van binnen en wanhopig dat ze wel een eind aan haar leven wil maken. Goed, wat die film zo levens echt maakt, is dat het zo herkenbaar is. De terechte aanklachten en beschuldigingen, die zijn al zo zwaar. Maar wie kan er nu leven met valse aanklachten en met valse beschuldigingen? Er is werkelijk niets wat je van binnen zo kapot en wanhopig maakt. Ja, en toch, hoeveel oprechte christenen gaan ook hier niet onder gebukt, gemeente. U misschien wel, jij, ik. Want valse aanklachten en valse beschuldigingen, daar is de wereld vol van. Wij doen er zelf ook aan mee op zijn tijd. En vlak de duivel niet uit die Gods kinderen onophoudelijk beschuldigd en aanklaagd. Hij wordt zelfs, de Satan wordt zelfs in Openbaring 12 vers 10 de aanklager van de broeders en zusters van de gelovigen genoemd. Valse beschuldigingen. Nou, het wordt tijd om naar het evangelie, de blijde boodschap, te luisteren in Matteüs 26 vers 59. Wat ik dan zo samenvat: Jezus in mijn plaats vals beschuldigd, maak mij van valse beschuldigingen vrij. Maar valse aanklachten en valse beschuldigingen, wat is dat moeilijk? Kijk, als het nu over echte schuld en als het over terechte beschuldigingen gaat, ja, dan is het hopelijk, dat is mijn gebed voor u en jou, dan is het hopelijk tot u en jou en mijn hart werkelijk doorgedrongen, als het om onze echte schuld gaat voor God en mensen, dat het bloed van Jezus Christus je reinigt van alle zonden. En dat het bloed de hele schuld wegneemt. Dat levendig voor je staat. Dat aan het ruwhouten kruis werkelijk je schuld is afgelost door Jezus Christus. Dat is Jezus voor mij. Mijn schuld overnemende borg en verlosser. Ziet u hem zo? Zie jij hem zo? Kijk je zo met ogen van geloof? Ja, zeg je misschien: God dank. Ik weet het met mijn door de Heilige Geest verlichte verstand. En ik geloof het met heel mijn hart. Het is volbracht. Mijn zonden zijn verzoend. Mijn schuld is betaald. Afbetaald. Halleluja. Lof zij het Lam dat ook mijn zonde op zich nam. Misschien zeg je: en toch, waarom kan ik nu soms zo weinig van die geweldige verlossing in Jezus bloed genieten? Waarom word ik nu nog zo geplaagd en ga ik vaak nog zo gebukt onder de meest akelige schuldgevoelens? Ik geloof werkelijk dat de Heer Jezus aan het kruis in mijn plaats voor al mijn zonden gestorven is. Maar waarom ervaar ik het wonder van die totale vergeving vanuit Gods hart nu nog maar zo weinig? En hoe komt het dat ik eigenlijk maar niet ophoud om mijzelf te beschuldigen? En hoe komt het toch dat de duivel de vreugde van de vergeving van al mijn zonden weer zo gemakkelijk van me kan wegnemen? En waarom laat ik die vreugde van me afnemen? Waarom voel ik mij ook als vergeven christen nog vaak zo gebonden en onvrij? Waarom sta ik niet in de vrijheid waarmee Jezus Christus mij heeft vrijgemaakt? Waarom leef ik niet voortdurend met heel mijn hart in die eindeloze vreugde en vrede van de vergeving? Nou, dat zijn nogal wat vragen, gemeente. En misschien hebben wij op dit hele pakketje vragen allemaal zo onze eigen antwoorden. Antwoorden die we zoeken. Antwoorden die uiteindelijk misschien ook nog maar moeilijk uit te wisselen zijn. Want kom je er eigenlijk wel uit? Dat kun je wel eens denken, hè? Hoe je het ook wendt of keert, trekt de duivel niet aan het langste eind. Dat kan een hele bange twijfel zijn. Wat heb ik er dan ook uiteindelijk geen puinhoop van gemaakt? En ga ik niet elke dag opnieuw, soms zelfs afschuwelijk, de fout in? Richting God, richting mijn medemens, richting mijn eigen hart. Ja, of zoals het in zondag 23 van de catechismus verwoord wordt, klaagt mijn geweten me dan niet aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en dat ik er geen van gehouden heb. En dat ik nog steeds notabene na alles wat God mij heeft vergeven en mij heeft laten zien in zijn genade, dat ik nog steeds, hoe bestaat het, tot alle kwaad geneigd ben. Dan zeg je misschien, hoe zit het nou? Klagen mijn geweten en de wet en de duivel me nu terecht of vals aan? Nou, wat denkt u? Wat denk jij? We moeten wel goed onderscheiden. Weet je, als ik mijn schuld tegenover God verzwijg, als ik er niet aan wil, als ik weiger om schuld te erkennen, als ik er zelfs niet aan denk om de schuld tegenover God en mijn medemens te belijden, als ik trots en hooghartig van binnen blijf ontkennen, ja, als mijn schuld onbeleden is en dus onvergeven is, ja, kijk, dan word ik volkomen terecht beschuldigd en aangeklaagd. Niet alleen door de duivel, die doet ook altijd mee, maar ook door Gods wet en door God zelf, door de Heilige Geest. Onbeleden en niet vergeven schuld, daar kun je en mag je niet mee blijven zitten. Zit je ermee? Dan klaagt de Heilige Geest van God je op ditzelfde moment aan. En weet je, als de Geest van God je overtuigt van zonde, weet je waar Hij je brengt? Op Golgotha. En als de duivel je beschuldigt, weet je waar hij je brengt? Op de Sinaï. In zijn werkkamp. Dat is het verschil. Maar als de Heilige Geest je op dit moment overtuigt van zonde, dan wil hij je op ditzelfde moment op Golgotha brengen. En dan roept de Geest in je hart en door het woord naar Jezus toe. Het Lam van God, Hij is er. En de vrijspraak klinkt ons tegen. Goed, maar als ik dan met de schuld van mijn leven op Golgotha geweest ben, en daar trouwens nog elke dag kom, hè, want christenen zijn Golgotha-pelgrims. Maar als ik dan heb mogen zien in geloof dat Jezus dat hele pakket van mijn zonde en schuld heeft overgenomen. En dat hij dat hele pakket heeft weggewassen met zijn kostbaar bloed. Als ik in het geloof mag weten, de Vader denkt er nooit meer aan. Hij zal het me nooit meer voor de voeten gooien. En als ik dan ondanks die totale vergeving van de Vader en die bevrijding door mijn Heer Jezus en mijn dagelijkse gang naar Golgotha, Als dan toch mijn geweten me blijft aanklagen en de wet me blijft verdoemen en Satan me blijft beschuldigen, dan klopt dat toch niet, gemeente. Dan is dat toch vals. Dan zijn dat toch valse beschuldigingen. Valse schuldgevoelens waar ik onder gebukt ga. Want hoe kan ik nou gebukt gaan onder schuldgevoelens? Als mijn schuld verzoend is en mijn zonden vergeven zijn. Als mijn schuld bij God weg is, helemaal weg. Dan zeg je, ja, maar u moest het weten, hier van binnen. Wat een strijd. Hoe kom ik dan van die valse beschuldigingen af? Want als de duivel ze hanteert en mijn geplaagde geweten trapt er weer in. En ik hoor die 10 geboden weer klinken in mijn oren en mijn hart. Hoe kom ik dan toch van die valse beschuldigingen af? Van die lage en gemene aanklachten die zo dichtbij voor mijn gevoel zo reëel uit mijn eigen hart opklinken. En die zo verpletterend zijn. O God, hoe kom ik daar nu van af? Zeg, zou dit het evangelie misschien ook kunnen zijn? Dat Jezus ook en zelfs in onze plaats vals beschuldigd is om ons van alle valse beschuldigingen en aanklachten radicaal te bevrijden. Zou er zoveel kracht in het verzoenende bloed van Jezus zijn, dat ook alle valse beschuldigingen en aanklachten in mijn hart wel moeten verstommen? Weet je, wanneer je dat laatste gedeelte van Matteüs 26, ja, zo ongeveer vanaf vers 47... we hebben het niet helemaal gelezen, op je laat inwerken, dan kom je onder de indruk van uitgerekend alle valsheid waarmee de Heer Jezus vlak voor zijn kruisdood te maken krijgt. En wat denk je van de valse Judaskus die net hiervoor beschreven is, waarmee Judas zijn meester verraadt? Is die kus niet door en door vals? Zoveel kwaad tegenover zoveel goedheid. Zoveel haat tegenover zoveel liefde. Nou zeg je misschien, maar Judas, dat was dan ook een valse discipel. Daar kon je het min of meer van verwachten. Hoewel, ze verwachten het niet hoor, van Judas. Niemand had het door. Maar Judas, dat is dan een randdiscipel. Maar neem dan Petrus. De belangrijkste, zou je kunnen zeggen. Op een bepaalde manier. Die verschrikkelijke verloochening. Dat volgt net op het stukje dat we gelezen hebben. Lees het thuis maar eens na. De verschrikkelijke verloochening door een van Jezus' meest intieme vertrouwelingen. Als je het samenvat in Matteüs 26, wordt Jezus hier niet door vriend en vijand verraden en verloochend. Ja, en hoe zit het dan met de officiële rechters van die tijd? De hoge priester en de overpriesters en de hele raad. Het was de officiële Joodse rechtbank. Wat doet die dan? Het is toch niet te geloven wat je leest in vers 59. De overpriesters en de hele raad probeerden een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Een vals getuigenis. In het Grieks staat er het woord pseudomarturia. Ze probeerden een pseudo-getuigenis te krijgen. Nou, dat is echt vals. Onder de schijn van het recht. Onder het mom van eerlijk. Dat is dubbel gemeen. Ja, de Joodse raad, de hoge priester en alle overpriesters. Bij elkaar, hè, van Sadduceeën tot Fariseeën. Zeg maar van vrijzinnig tot ultra-orthodox. Ze weten het in hun hart. Ze beseffen het. Wij zullen nooit, en dan ook maar nooit, één terechte aanklacht tegen de Heer Jezus kunnen inbrengen. Jezus is zo volmaakt in liefde, in eerlijkheid, in zonderloosheid, in gaafheid, in bewogenheid. Dus als ze wat tegen Jezus willen, dan zal het proces tegen Jezus vals moeten zijn. Dat beseffen ze. Een pseudoproces. Maar om hun eigen positie te dekken, moet het wel onder de schijn van het recht gaan. Dat is zo gelaag en gemeen, gemeente. Er treden, zegt vers 60, vele valse getuigen op. Nee, ze worden natuurlijk niet door de Joodse raad als valse getuigen aangeduid. Zo worden ze natuurlijk niet neergezet. En de raad zal wel gezegd hebben, ja, moet eens luisteren. Wat die getuigen zeggen, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Maar ondertussen hebben ze ze wel uitgezocht. En ondertussen weten ze heel goed in hun hart dat ze een vals spel spelen. De hoge priester als voorzitter met de raad zijn. Nou, ze zijn de officiële rechters. Maar ze gedragen zich hier geen moment als rechters. Ze blijven op hun rechterstoel zitten, maar ze gedragen zich als aanklagers. Alles loopt hier door elkaar heen. Alles wordt op zijn kop gezet. Maar wel pseudo, onder de schijn van het recht. He, want die twee laatste getuigen, waarin in vers 61 over gesproken wordt. He, die twee getuigen die een uitspraak van de Heer Jezus over de tempel, hij bedoelde zijn eigen lichaam, helemaal uit zijn verband rukken. Ook die twee getuigen die ongeveer hetzelfde zeggen. Nou, dat getuigenis, dat sluit toch niet zo naadloos op elkaar aan dat Caiaphas het aandurft om op grond van dat getuigenis Jezus te veroordelen. Nee, Caiaphas die ziet dat hele pad van die getuigen doodloopt. Ze komen er niet verder mee. En dan verlaat Caiaphas dat pad van het getuigen en hij slaat de weg in van de directe ondervraging. Hij zegt eerst, wat zegt u er zelf van als Jezus dan zwijgt? Dan gaat hij hem rechtstreeks ondervragen. Bent u nou de Messias, ja of nee? En als Jezus dan zegt wie hij is, en dat hij het is, dan maakt Caiaphas er meteen een godslastering van. Het is zo vals, gemeente. Jezus wordt zo vals behandeld. Toen en nu. Echt, er is geen mens die vanuit zichzelf Jezus recht doet. U niet, jij niet, ik niet. Niet in de wereld, niet in de godsdienst. Alleen vanuit een nieuwe geboorte van boven. Vanuit een nieuw hart. Vanuit Gods nieuwe liefde in ons leven. Zullen we de Heer Jezus recht doen en leren recht te doen. Ook als het dwars tegen jezelf ingaat. Laat ik het zo zeggen. Alle valse beschuldigingen. En misschien leidt u daaronder. En misschien leid jij daaronder. Dat is vreselijk. En alle valse aanklachten die je in deze wereld maar kunt bedenken, zijn in geconcentreerde vorm over de Heer Jezus heen gekomen. Jezus heeft onder al onze valse beschuldigingen geboet en gebloed. Want laten we dat ook goed zien, gemeente. Het wonderbare bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonden, vloeide niet alleen op Golgotha. Nee, Jezus bloed vloeide ook al in Gethsemane. En het vloeit hier opnieuw als Jezus met vuisten in zijn gezicht wordt geslagen. Of zoals je het Griekse woord rapizo misschien ook beter kunt vertalen met: ze sloegen hem met stokken in het gezicht. Midden onder de valse beschuldigingen vloeit het verzoenende bloed van onze Heer Jezus Christus voor zulke mensen. Midden onder die valse beschuldigingen staat het verlossende kruis van onze gezegende verlosser hoog opgericht. Ja, zeg je nu misschien, dat is allemaal geweldig, dominee. En u brengt het misschien ook wel vurig, maar ik zie echt niet hoe het verzoenende en bevrijdende bloed van Jezus mij bevrijdt van die helse aanklachten in mijn geweten en die valse aantijgingen van de boze. Het gaat niet van binnen zo tekeer. Goed, mag ik u en jou dan wijzen op dat Bijbelstukje uit Colossense 2, dat we als wetslezing gelezen hebben. Juist dit gedeelte in Colossense 2 maakt duidelijk dat het bloed van de Heer Jezus niet alleen onze zonde heeft uitgewist, maar dat het bloed van het kruis van de Heer Jezus ook elke beschuldiging en elke aanklacht van ons heeft weggenomen. En dat zijn toch twee verschillende dingen. In 1 Petrus 2 zegt Petrus dat Jezus zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. En dat zal het klassieke avondmaalsformulier wel bij aansluiten. Als er gezegd wordt, Jezus heeft zijn gezegend lichaam aan het kruishout laten nagelen, opdat hij onze zonde aan dat kruis zou hechten. Dan wordt op een machtige manier in de Bijbel en in het avondmaalsformulier eigenlijk die geweldige ruil beleden waar iemand als Luther helemaal lyrisch van kon worden. Dat hij zei, hoe bestaat het toch? Mijn zonde heb ik geruild met Jezus' gerechtigheid. Mijn ongehoorzaamheid met zijn gehoorzaamheid. Mijn onreinheid met zijn reinheid. Jezus heeft met mij geruild. Hoe bestaat het? Onze zonden aan het hout. Maar in het licht van Colossense 2 is er op Golgotha ook nog iets anders gebeurd. Niet alleen onze zonden zijn aan het hout gehecht en daarmee weg voor wie die zonde beleidt. Maar, zegt de Bijbel, aan het kruishout is ook het bewijsstuk uitgewist dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. Of zoals de NBV het zegt, hij heeft een document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En de duivel met zijn helpers hebben het nakijken, want aan hetzelfde kruis heeft God de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Het is zo'n heerlijk verlossend, bevrijdend evangelie. Niet alleen al onze zonden zijn weggewassen, weggespoeld door Jezus' bloed, maar ook die hele lijst met aanklachten, het strafblad. Alle terechte aanklachten voor wie zijn zonde beleidt. Ja, maar ook alle valse beschuldigingen van de duivel waar mijn arme geweten zo in kan trappen. Ze zijn weg, weg, weg. Geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe dan? Nou, alles wat God terecht tegen mij had als zondaar, heeft hij aan het kruis genageld, mijn zonde. Maar ook alle valse beschuldigingen. En als de duivel dan aanklopt, aanbelt, ja, dan moet je Jezus open laten doen, hè, zegt visje. En hoe waar is dat? Nou, je mag even ingevuld zeggen, Satan, je vergist je. Je komt hoog uit met een gekopieerde lijst waarvan het origineel al lang vernietigd is. Het originele strafblad bestaat niet meer, want het is aan het kruis genageld en vernietigd. Zal ik het samenvatten? Jezus was onschuldig, maar hij liet zich zonder zich te verdedigen, vals beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen, zodat u en jij en ik vrijgemaakt zouden worden van elk schuldgevoel en van elke aanklacht die de duivel op je afvuurt. Weet je wel, van die vurige, valse pijlen, het wordt nooit wat met je. Je hebt het zelf uitgelokt. Eens een dief, altijd een dief. Je bent nu eenmaal een mislukkeling. Mijn huwelijk zal nooit meer wat worden. Nou ja, zo zou je eindeloos door kunnen gaan, gemeente. Maar al die aanklachten en elk schuldgevoel dat daaruit voortkomt, heeft Jezus tijdens al die mishandelingen op zich neer laten komen. Het bloed van het lam heeft elke aanklacht of valse beschuldiging in je leven uitgewist. Geloof dat toch! Toen Jezus aan het kruis werd genageld, werd ons strafblad aan het kruis genageld. Zo werd de duivel en elke macht van de hel overwonnen en ontwapend. De duivel kan mij niet meer, dat wil zeggen, hij heeft geen rechtsgrond meer om mij aan te klagen wanneer ik mijn zonde beleid. Want aan het kruis heeft de Heer Jezus niet alleen mijn straf gedragen, niet alleen de veroordeling, maar ook de aanklacht. En als je dan nog een keer teruggaat naar zondag 23. En je mag zo ziende op Jezus. Over dat geplaagde geweten heen komen. En je gaat op dat tweede deel letten. In plaats daarvan. In plaats van die aanklacht. En dat geplaagde geweten. Rekent de Vader mij uit pure genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus toe. Hij rekent mij die toe, hè, alsof ik zelf nooit zonde gehad of bedreven had. Ja? Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had, die notabene de Heer Jezus voor mij volbracht heeft. Dat gebeurt er. Wat moet je nou met zo'n evangelie, met zo'n weldaad doen? Aannemen. Met een gelovig hart aannemen. En als je dan toch weer vals aangeklaagd wordt, je draait je om en je wordt weer vals aangeklaagd, luister niet naar de duivel, de vader van alle leugenen, maar luister naar de Vader in de hemel. De Vader van onze gezegende Heer Jezus Christus. En geloof het met heel je hart. Geen veroordeling meer. Zelfs je strafblad is vernietigd. Als je jong bent en je gaat de fout in, als puber, Dan kun je op bureau Halt terechtkomen. En het bijzondere van bureau Halt is dat ze in ieder geval nog geen strafblad erop nahouden. Ja, zodat je nog niet in het register ingeschreven wordt. Zodat later als je nog eens wat uithaalt dat het wel bovenop komt. Want een strafblad hebben, dat is wat. En de duivel zegt, je hebt een strafblad. En God zegt, nee. Ook het strafblad is weg. Wat een vrijheid. Gebruik die vrijheid, gemeente. Niet om jezelf te plezieren, maar om God te dienen uit pure liefde en dankbaarheid. Amen. Zo samen danken en bidden. Heer onze God, barmhartig en liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel voor de giftegave van uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor Caiaphas en de raad zo vals beschuldigd wilde worden. zonder u te verdedigen. Om zo alle valse aanklachten en alle valse beschuldigingen tegen ons weg te nemen. Vader, leert u ons te strijden. Juist ook als we uw kinderen mogen zijn, als we weten van het belijden van zonde, als we gevoelig zijn, omdat we berouw hebben over zonde en er diep van binnen zo ontzettend verdrietig over kunnen zijn. Als de duivel zegt, ja, je dacht toch niet dat je ervan af was. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Terwijl het notabene het bloed van uw eigen zoon gekost heeft. En er helemaal geen sprake is van, zo gemakkelijk gaat het niet. Maar dat ruilen, die genadige ruil. En dan niet alleen onze zonde, maar ook het strafblad. Dat u daar nooit meer aan denkt, Vader. Dat het u nooit meer in gedachten komt. Dat u het ons nooit meer voor de voeten werpt. Heren, misschien zitten we met zonden die we onszelf niet kunnen vergeven. Hardnekkige zonden. Die ook terugkomen in ons leven. Waar we keer op keer de strijd tegen hebben aangebonden. En voor ons gevoel het verloren hebben. Heren, geef dat we niet wanhopig worden. Dat we niet in de zonde blijven liggen, maar opstaan. En verwonderd uitroepen, verslagen en toch, dat we mogen opstaan als verslagen mensen die roemen in het kruis, roemen in de overwinning. En zo bevrijd van binnen, vrij mogen zijn, de handen vrij mogen hebben, om u te dienen en de naaste lief te hebben als onszelf. Heren, wij danken u dat de kracht om zo de liefde te hebben van boven is. Maar als u ze geeft, dat ze er dan ook echt is. We bidden u voor de cursisten van de Alpha-cursus. Dank u wel dat ze zoveel dingen mee mogen maken, ook met de leiding. Zegen van u. Heren, geef ook een doorbraak in hun levens. Dat we ook bij William zijn, als hij de inleiding mag houden over hoe kan ik het kwade weerstaan, dan begint het toch hiermee. Dat we door het bloed van u, Heer Jezus, ons vrij mogen weten. En dat we geloven dat de kracht van de geest in ons woont. Ja, dat de geest zelf in ons woont. Dat u in ons bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent sterker dan het kwaad, veel sterker. Wij niet, u wel. Heer, geef dat we dat geloofsgeheim mogen kennen en eruit leven. Zegent u ons zo als gemeente. Wees bij ons ook in de vakante tijd. Heere, geef dat we ook met elkaar als gemeente mogen zien hoe belangrijk het is, hoe nodig het is. Om in liefde en vrede met elkaar te wandelen. Zodat het getuigenis van uw naam hoog mag klinken en opgericht mag staan in het midden van de gemeente. Bewaar ons zo. En verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ga heen in vrede. En de Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en jullie. En hij geeft u en jullie zijn onmisbare vrede. In Christus Jezus, onze Heere. Amen.